Charlotte hier, D66. Joost Komen is mogelijk iets later.
Oké.
Hij kan beter zijn achternaam veranderen dan Joost iets
Dank
later.
u wel. We zijn inmiddels live. Dank u wel.
Goeie grap.
Ik vraag u allen de microfoon te dempen. Dames en heren, ik heet u van harte welkom in deze vergadering. Het is vandaag 14 mei 2020 en ik heb een bericht gehad van de heer Komen dat hij later zal aanschuiven. Voor de rest heb ik geen berichten gehad van verhindering. Ik wil graag beginnen met de bekendmaking van de briefstemming over de benoeming van het lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs. U heeft daar thuis in volle geheimhouding over gestemd. Er zijn 37 geldige stemmen uitgebracht. 30 raadsleden hebben ingestemd met de benoeming. En 7 raadsleden hebben tegengestemd. En daarmee is mevrouw Beemsterboer officieel benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. En ik wil haar daarmee harte feliciteren en haar veel succes wensen in die functie. En dank aan alle raadsleden voor het meewerken met deze manier van stemmen. Dames en heren, wij gaan over tot het vaststellen van de agenda. Voor ligt de agenda van de huidige vergadering. Het presidium stelt u voor om het raadsvoorstel verordening grondzaken gemeente Haarlemmermeer 2020 vanavond van de stemmingenlijst te halen. En dit is conform de afspraak dat de auditcommissie eerst in gelegenheid moet worden gesteld om het raadsvoorstel te evalueren en een advies aan de raad uit te brengen. Ik kan me voorstellen dat u daarmee in kunt stemmen. Dat is het geval. Dan is het zo dat de fracties van VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie, SGP, Gezond, D66, SRH en GroenLinks een amendement indienen met het tot het raadsvoorstel vaststellen beleidskader Zonneakkers Haarlemmermeer. De fracties van Forza D66 dienen het amendement behoud onze historische raadzaal voor de toekomst. Dan dienen ze in bij het raadsvoorstel stadscentrum Hoofddorp nieuwe gemeentelijke huisvesting. De fracties van SRH en Forza dienen de motie in verstandig bouwen. Bij het raadsvoorstel Stadcentrum Hoofddorp, nieuwe gemeentelijke huisvesting. En daar deze evenementen en de motie voortvloeien uit de sessie van 7 mei, neem ik aan dat deze verder niet besproken hoeven te worden. Ik heb daarnaast nog 2 nieuwe, nog niet besproken moties. Eén is van de ChristenUnie SGP. En dat betreft de motie, dank u wel, de motie niet het kind van de rekening. En de ander is een motie van Forza en dat betreft de motie laat de horeca in Haarlemmermeer niet verzuipen. Die zullen dan aan de orde komen vlak voor het einde van de vergadering. Dat moet dan voor 7:15 zijn afgerond en anders moet dat aan het einde voor de stemmingen. Stemt u in met de Ja, hier hoor ik. Meneer De Vries.
Ja, even correctie. De motie die u net noemde is niet alleen voor ons, maar ook van de Partij van de Arbeid, CDA, HAP, GroenLinks en D66.
Heel goed, dan dank voor de aanvulling. Dan stel ik voor dat we al deze moties, amendementen...
Voorzitter?
Ja?
Onze motie die is ook door een Haarlemmermeer en SRA mede ingediend.
U heeft het over de motie Forza, over de horeca neem ik aan, hè?
Ja, dat is correct.
Heel goed, dank u wel voor deze toevoegingen. We maken al deze moties en amendementen onderdeel van de beraadslagingen. En ik stel voor dat met deze aanpassing we de agenda goedkeuren zoals die voor ligt. Ja, ik hoor dat u daarmee in kunt stemmen.
Voorzitter, mag ik even? Ik heb een interruptie, wilde ik. Want ik kreeg contact. Maar is mijn motie, ik heb niet gehoord of de motie van SRH verstandig bouwen is besproken.
Natuurlijk is die besproken, die is onderdeel van de beraadslagingen en die wordt straks ter stemming aangeboden.
Geweldig, dank u wel.
Dank u wel. Dan gaan we naar de lijst ingekomen brievenstukken tot ter afhandeling week 16 en 17 van 2020. Allereerst wil ik opmerken dat de heer Sulman enige tijd geleden een afschrift heeft verzocht van de beantwoording van het college op brief 23 en brief 24 van week 14. En de heer Sulman is van Gezond Haarlemmermeer. En dan met betrekking tot de lijsten behorend tot dit raadsplein verzoeken de fracties van D66 en CDA een afschrift van de beantwoording van het college op brief nummer 8 van week 16. Dat zijn de ingekomen stukken en u wordt gevraagd om in te stemmen met de voorgestelde wijze van afhandeling. Dat is het geval. Dan heb ik begrepen dat de fractie van de SRH een sessieverzoek wil indienen. Meneer Beuzenberg.
Dank u wel, voorzitter. Ben ik gebeld? Ja, oké. Naar aanleiding van de sessie die we vorige week hadden over het stadcentrum en met name over de ontwikkeling van de concourslaan in het centrum van Hoofddorp, zou ik een sessieverzoek willen doen bij de collega's. En dat gaat dan over de betrokken panden van de heren Kamaai en Bakker. Ik ben zo brutaal geweest om contact met beide partijen op te nemen. Ik heb er inmiddels eentje gesproken. En het is voor de fractie van SRA van groot belang dat de concourslaan zo snel mogelijk wordt ontwikkeld. Daar mijn partij één van de politieke partijen is die zich tegen de toenmalige onteigening heeft verzet, wil ik net zoals de andere partijen weten of en wanneer de ontwikkeling van de heren Kamaai en Bakker het doorgang gaan vinden, of juist niet. En wanneer daar sprake van is, wil mijn fractie weten wat daar de grondslag dan van is geweest. Inmiddels heb ik de heer Kamaai gesproken, daar heb ik kennis van mogen nemen van zijn kant van het verhaal. De heer Bakker heb ik nog niet gesproken. En de advocaat van de heer Bakker, daar heb ik mij afgesproken dat hij mij morgen zou bellen. Wat ik tot nu toe vernomen heb, waar ik weet waar het over gaat, heeft het te maken, als dat waar is, met de kavel van de heer Bakker. Daar moest plotseling 2 meter... aan de zijkant vanaf. En dat werd opgelegd door de gemeente. Nou, om die duidelijkheid te krijgen in deze casus, Zowel van de kant van de betrokkenen als van de kant van de gemeente, wil mijn fractie van SRA daar een sessieverzoek voor indienen, zodat wij binnen 1 of 2 maanden hier een klap op kunnen geven. Dat is de onderliggende gedachte.
Dank u wel voor voor deze inbreng. Ik vraag of er partijen zijn die dit kunnen ondersteunen. Dat is
een reactie als dat mag.
Nee, we gaan geen debat houden als u het
niet. Nee, maar dat is niet de bedoeling.
Oké.
Okay. Nou, wat ik mij afvraag is, ik begrijp gewoon eigenlijk niet wat meneer Beuzenberg wil. En mijn suggestie is dat hij deze dingen gewoon schriftelijk gaat vragen en dat we daarna bepalen of er een debat komt.
Oké, okay, nou, dat, om dit geval heeft u ook geen steun, meneer Beuzenberg. Dus de sessiedebat maar dan kunt u die weg misschien gaan door het schriftelijk te vragen en dan op basis daarvan alsnog te kijken of u steun krijgt. Is dat dan een oplossing? Ja, meneer Meijer.
Nou ja, hij krijgt er zeker wel steun van ons, maar waar je mee op moet passen, dat zou ik even in weg willen zeggen. Het moet over personen gaan, maar dan maar over de panden en de ontwikkeling. Dat wou ik hem wel even meegeven.
Ja, maar dat lijkt me ook sowieso reden, want de namen noemen is sowieso niet aan de orde. Maar ik tel nog niet genoeg steun, meneer Beuzenberg. Dus ik zou het even schriftelijk doen. Dan kunt u antwoord krijgen op uw vraag. Akkoord?
Dank u, het is duidelijk.
Dank u wel. Dan ga ik naar de insprekers. We hebben vanavond 2 insprekers. Allereerst wil ik het woord geven aan mevrouw Howard. Mevrouw Howard, bent u aanwezig? Als u wat zegt, dan hoop ik dat wij u in het zicht krijgen. Ja, daar zie ik mevrouw Howard van harte wel. Mevrouw Howard, u heeft gevraagd om in te spreken over de scholenfusie in Haarlemmermeer en heel specifiek het fusieproces van de burgemeester Amersfoortschool en de Rietveldschool in Bad Hoeverdorp.
Ja,
u krijgt daarvoor 5 minuten de tijd. Gaat uw gang.
Dank u wel. Goedendag, geachte aanwezigen. Daar stond ik dan in november 2019. Samen met een andere ouder sprak ik u raad toe over ons ongenoegen. Over de voorgenomen fusie tussen de burgemeester Amersfoortschool en de Rietveldschool in Bad Verdorp. En we waren er ook tijdens de raadsvergadering van december 2019. Toen spraken er 2 andere ouders in. Gesteund door een grote delegatie ouders en kinderen om te laten horen en zien dat we deze fusie op deze wijze echt niet willen. En nu ben ik hier weer. Digitaal dit keer. Er is inmiddels veel gebeurd. De MR van de BAS en haar achterban hebben intensief contact gehad met elkaar. Was ook door uw raad geadviseerd. Hebben we zeker opgevolgd. Uit de oude raadpleging die we in december hadden, de MR die georganiseerd, kwam een top 2 van voorkeursscenario's. 61% van de ouders wil een doorstart van de BAS en 34% een dependancemodel onder de Rietveld. Als top 3 van belangrijkste kernwaarden zijn genoemd kleinschalig onderwijs, de BAS-locatie en de plusklasse en differentiatie. De MR heeft deze kernwaarden en voorkeursscenario's aan de SOPO doorgegeven en de MR heeft deze ook meegewogen bij het uiteindelijke besluit om niet in te stemmen met de fusie-effectrapportage. En de argumenten van de MR om daarmee niet in te stemmen zijn ten eerste de starre en onbuigzame houding van het bestuur van de SOPO. Het bestuur heeft niets gehonoreerd van de door de MR ingebrachte voorkeuren en kernwaarden. We hebben 0 op het request gekregen en er blijft niets van de BAS over. Als tweede argument is genoemd de fusie-effectrapportage. Daarin zijn de consequenties onvoldoende zichtelijk gemaakt voor de mensen van de BAS. Zo wordt er geen plaatsing op de buitenschoolse opvang gegarandeerd. Er is geen uitleg over de impact van de verbouwing van de Rietveld. En er is onduidelijkheid over de continuïteit voor de leerlingen in de huidige groep 6-7. Ten derde, waarom niet in is gestemd, is dat de wet niet is gevolgd. Dat is nogal wat. De raad is niet geïnformeerd over de voorgenomen opheffing van de BAS. En heeft die niet tijdig een besluit over kunnen nemen. En dit is nota bene door de MR van onze BAS ontdekt. Ik vind het een moedig besluit van de MR van de BAS gezien de grote druk die SOPO uitoefent om de fusie er nog dit jaar doorheen te drukken. Ik ben er vooral trots op dat de leerkrachten binnen de MR hun rug hebben rechtgehouden. Dat is niet niets, want het betreft wel hun baan. Toch blijven zij staan voor de BAS. Een paar jaar geleden had deze school nog 250 leerlingen, een robuuste school. En dit aantal is mede door het handelen van het bestuur van de SOPO zelf om zeep geholpen. En daar zal ik het verder niet meer over hebben, genoeg daarover. Daar hebben we het al in onze eerdere inspraken over gehad. Ik wil nu nader ingaan op het feit dat de SOPO de wet niet heeft gevolgd. Het gaat ten eerste uiteraard om de fusie tussen de BAS en de Rietveldschool in Bad Verdorp. Maar het gaat ook over de fusie van Merlijn en het Joppe in Nieuw-Vennep. SOPO wil deze 2 fusies laten ingaan per 1 augustus 2020. SOPO moet de opheffing van 2 scholen, die het gevolg is van deze fusies, melden aan de Raad. En dit had volgens artikel 159 van de Wet op het Primair Onderwijs uiterlijk op 1 januari 2020 moeten zijn gebeurd. En het liefst op voor 1 augustus 2019. De Raad heeft hierover vervolgens dan de mogelijkheid om daar een besluit over te nemen. En dat had op 1 februari 2020 uiterlijk gemoeten. Beide zaken hebben niet plaatsgevonden. U hoorde pas over de fusie van de BAS en Rietveld door onze inspraakactie eind 2019. En de wethouder gaf toen aan hier ook niet van op de hoogte te zijn. En U-raad is tot op heden niet officieel geïnformeerd over de opheffing van de BAS en over de fusie van Merlijn en het Joppe, kon u pas lezen in een recente raadsvergadering van 16 april 2020. Op de agenda stond er informatie in brief van het college over zijn positief advies op de VER. Doordat het raadslid Den Butter vragen stelde over de fusies in de raadsvergadering van afgelopen 7 mei, weet u dat het college nu pas een officieel raadsvoorstel voorbereidt met daarin de besluitvorming over de opheffing van deze twee scholen. En dat is dan een achteraf goed maken van wat niet goed is gegaan. Ik wil hier benadrukken dat dit niet zomaar een omissie is van de SOPO. Deze stichting heeft al eerder fusies doorgevoerd zonder dit wetsartikel te volgen. Kijkt u maar eens in het integraal huisvestingsplan uit 2019. Van de hierin genoemde 8 fusies sinds medio 2017 vallen er 2 onder de paraplu van de SOPO. Namelijk de fusie van Aldoende en de Achtbaan in Zwanenburg en de fusie van Bicuwe en de Tovercirkel in Hoofddorp. Ik heb alle raadsvergaderingsstukken op de website van de gemeente Haarlemmermeer uit de jaren 2016 tot en met heden doorgenomen. En voor de zekerheid ook nog alle collegebesluitenlijsten. Ik kan hieruit concluderen dat de SOPO uw raad niet heeft geïnformeerd over deze fusies. Laat staan dat u er een besluit over heeft kunnen nemen. De SOPO heeft zich niet aan de wet gehouden en wil in een zeer krap tijdsbestek met een starre en onbuigzame houding deze fusie van de BAS en Rietveld doorzetten. Hierdoor komen de kinderen van de BAS in de knel. En als de beoogde fusie door SOPO wel op tijd gemeld was, nou, dan hadden wij als ouders in ieder geval nog de mogelijkheid gehad om eventueel samen met de gemeente een alternatief uit te werken. Zoals de door de grote groep ouders gewenste doorstart of het onderbrengen van de BAS bij een andere stichting.
Gaat u afronden, mevrouw Houwert?
Ja, nog 1 zin. Ik roep u dan ook op om ons tijd te gunnen en niet in te stemmen met het raadsvoorstel dat het college momenteel voorbereidt voor u. Hartelijk dank voor uw aandacht.
Dank u wel. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Mevrouw Kliphuis wil graag een reactie van het college, maar kijk even nog richting mevrouw Houwert. Ja, gaat u gang. Ik krijg... Iemand heeft zijn... Meneer Spijker, ja. Meneer Spijker, gaat u gang. Meneer Spijker, we horen u niet. Heeft u nog een vraag voor mevrouw Houwert?
Ja, excuus. Ja, ik hoop dat u wel...
Gaat u gang.
Gelukkig. Excuus. Mevrouw Houwert, wat kan de raad nog voor u doen om in feite een juiste verloop te laten doen voor dit proces? Even een simpele vraag.
Ja. Nou ja, het sluit heel goed aan bij wat ik op het einde zeg en waar ik ook toe oproep. Ik hoop echt dat de raad niet...
mensen van dezelfde partij die hem... Ga je verder. Ga verder.
Pout. Namelijk dat de wet niet is gevolgd. En dat ze in ieder geval qua fusie Bas en Rietveld niet instemmen met het achteraf repareren van die wetgeving die niet gevolgd is. En ja, dat, hoe het met de andere fusies gaat, als daar de MR ook gewoon ingestemd heeft en iedereen er blij mee is. Prima natuurlijk, maar of nou ja, prima, dat weet ik niet. Ik ben geen jurist, maar voor mij is het in ieder geval voor de Bas de oproep om dat niet te doen. Aangezien... nou ja, voor ons een zeer omstreden fusie is. En nou ja, u heeft er natuurlijk al vaker over gehoord van ons. Maar ja, ook door communicatie die altijd moeilijk gaat vanuit de SOPO. En ook door corona en ook door het oprekken van zowel de SOPO als van wat er bij de MR nodig was aan tijd. Alle tijdstermijnen zijn allemaal maximaal opgerekt. En ook nu, ja, er is door de MR niet ingestemd. Dat maakt natuurlijk lastig. Dan kan er nog naar geschillencommissie gegaan worden. Nou, dan zijn we weer enkele weken verder en we lopen al tegen het einde van het schooljaar aan. Het wordt wel heel erg lastig op deze manier. Stel, de SOPO krijgt gelijk bij die geschillencommissie. En u stemt ook nog in met het achteraf repareren van een fout. Ja, dan kunnen wij ineens wel voor die fusie gezet worden. Waar wij het uiteraard mee eens zijn.
Helder, dank u wel. Als er verder geen vragen meer zijn voor mevrouw Houwert, dan wil ik u van harte danken, mevrouw Houwert, voor uw woordvoering in deze raad. En dan ga ik voor de actie richting...
Voorzitter, Dick de Rutte, ChristenUnie SGP hier. Ik kreeg het niet goed uit mijn chat weg, maar Ik heb nog even een vraag. U heeft het over achteraf repareren. Weet u of de wet mogelijkheden ziet om achteraf te repareren? Zijn er zeg maar nooduitgangen voor dit soort situaties? Voor u ongewenst, dat begrijp ik, maar bestaat dat in de wet?
Ja, volgens mij is dit echt zo'n juridisch gebied waar je waarover gesteggeld kan worden natuurlijk. En waar je verschillende juristen tegenover elkaar kan laten zetten met hun argumenten. Maar ik heb wel zaken gevonden waarbij bijvoorbeeld in fusies in Zwolle, waarbij echt zo'n hele juridische overweging is opgesteld door een jurist die dan zegt van ja, dit kan je gewoon niet achteraf repareren. Dit moet gewoon met een jaar uitgesteld worden, omdat je aan die termijnen moet houden. Maar ik ben ook wel, dat zeg ik dan toch maar eerlijk, ook wel dingen tegengekomen dat ze het wel, ook net als de SOPO nu, met de billen bloot gaan. En dan zeggen, oh, mogen we toch alsjeblieft dit repareren. Maar daarbij wel, en dat dan ook gehonoreerd wordt door de raad, maar dan wel de kanttekening dat iedereen daarmee verder wil in die fusie. En ja, ik kan me best voorstellen dat er situaties zijn waarbij dat door wel alle partijen gewenst wordt. Maar wat hier dus, uiteraard niet het geval is. Dus ja, beide zaken komen voor.
Dank u wel. Dan, als er geen vragen meer zijn, wil ik u nogmaals danken, mevrouw Howard. Dan ga ik naar mevrouw Kliphuis, want u had een vraag voor het college.
Dank u wel, voorzitter. Ik vraag me af, we hebben hierover gesproken bij de eerste inspraak en toen hebben we aan de wethouder gevraagd welke rol heeft de raad eigenlijk in dit traject. En daar is toen in ieder geval aangegeven dat wij hier geen rol in hebben en we blijken hier nu wel degelijk een rol in te hebben. En ik zou graag meer uitleg krijgen over hoe het komt dat we in dat debat het idee hadden dat we geen rol hadden. En waarom dit niet eerder op tafel is gekomen.
Dank u wel. Dan ga ik ook nog de andere vragen ophalen als die tenminste afwijken. Het begint met meneer Vermeulen. U had ook nog een vraag hierover aan het college.
Voorzitter, wij zijn als fractie een klein beetje geschokt, want er blijken nu allemaal dingen te gebeuren die tegen de wet indruisen. En nou heb ik het gevoel dat wij nu een college hebben wat daarbij zit te slapen. En ik wil echt van de wethouder horen dat zij hier bovenop zit, dat zij zorgt dat ze op de hoogte is en dat ze zorgt dat de wet wordt gevolgd. Want dit is echt, als wat mevrouw Howard ons net vertelt waar is, dan is dat gewoon ronduit schokkend.
Dank u wel. Dan ga ik voor de beantwoording namens het college naar wethouder Steffens.
Ja, dank u voorzitter. Kunt u mij horen?
Jazeker, u bent luid en duidelijk en in beeld.
Ja, voorzitter. Nou heeft u ons van tevoren gevraagd om niet hele uitgebreide antwoorden te geven. En eigenlijk is hier een inspreker die wel iets meer tijd vraagt in de beantwoording dan dat je zou verwachten. Ik ga proberen om kort even richting de raad te reageren. Twee zaken. U bent per brief door mij geïnformeerd over de ontstaande situatie. Dat is één. Dus tot mijn verbazing bleek u die niet gehad te hebben. Daar heeft de ChristenUnie SGP eerder naar gevraagd op het moment dat ik daar refereerde. Alhoewel ik hem al wel misschien wel een week daarvoor had gestuurd. Inmiddels heeft u hem wel. Dus daar staat misschien iets duidelijker het een en ander in. En waar mevrouw Kliphuis heel concreet vraagt van, wij hadden toch geen rol en nu blijken we die wel te hebben. Dat is op zichzelf juist wat u zegt. Wat ik u erbij wil zeggen, zonder dat ik heel breed sprakig wil worden, is dat het een kwestie is van hoe er wordt omgegaan met een fusie ten opzichte van de sluiting van een school. Er is een wetsartikel waar de MR van de Bas zowel ons als college als ook de SOPO op heeft gewezen. Wij hebben op dat moment direct ingegrepen, dat heeft u gezien, en tegen SOPO gezegd, als u dat niet toepast, dan kunnen wij niet verder in dit proces. Dat was de rol die ik als wethouder kon innemen. Maar het toepassen van dit wetsartikel is de afgelopen jaren in Haarlemmermeer nooit eerder gebeurd. En gebeurt ook in andere gemeenten, maar zeer zelden. Zeker waar het gaat om fusies. Omdat dat een ander traject is dan een traject van het sluiten van de school. Hetgeen er in dat wetsartikel staat. En dan zeg ik het echt even in mijn eigen woorden. Dus als het niet helemaal juridisch correct is, neemt u me dat niet kwalijk. Maar waar het op neerkomt, is dat de gemeenteraad de vraag voorgelegd moet krijgen of zij bereid is om deze school over te nemen, zodat deze school niet meer bij een ander schoolbestuur hoort en zelf deze school te gaan besturen. Die vraag wordt bij de sluiting van een school, waar geen sprake is van een fusie, antwoord opgegeven te worden door de gemeenteraad. Er is een juridisch advies ingewonnen. En ja, mevrouw zei het al, vaak als je juridisch advies vraagt, kun je daar vanuit verschillende invalshoeken een antwoord op krijgen. Het juridisch advies dat de MR van de BAS had gekregen. Wij hebben ook informatie gevraagd. Allereerst bij het ministerie. Die gaf op dat moment aan geen kennis te hebben van dit wetsartikel. Vervolgens nog maar wat verder intern advies en extern juridisch advies. En dat heeft de brief opgeleverd die u heeft gekregen. En ook mijn keuze om u alsnog in een raadsvoorstel voor te stellen of u die stap wil zetten. Als dat gedaan is, kunnen wij verder met de fusie voorstellen zoals gedaan. Ik begrijp dat u vandaag ook een brief heeft gehad van de MR van Merlijn of het Joppen of beiden, die daar ook weer hun eigen visie op hebben. Dus ik wil u eigenlijk meegeven, als u even wat geduld kunt betrachten, ik zal het raadsvoorstel hopelijk komende dinsdag in het college kunnen brengen. Dan komt het uw kant op en dan is het het moment dat u uw rol kunt spelen als gemeenteraad. En nee, ik had dat niet eerder kunnen weten, want het was ons, de inspectie en ook de mensen van onderwijs, niet bekend dat bij een fusie dit wetsartikel toegepast kan worden.
Nou, dat is een uitgebreid antwoord. Wat ik eigenlijk hoor is dat het nog uitgebreid in de raad terugkomt, want er komt een raadsvoorstel. En er is inmiddels ook een overleg gepland met de woordvoerders, met SOPO. Dus het komt, u krijgt nog alle informatie. Ik neem aan dat u dan geen aanvullende vragen meer heeft. Nee? Dan, ja, meneer Vermeulen heeft nog een aanvullende vraag. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind het antwoord volstrekt onbevredigend. En dat we weer moeten gaan zitten wachten. Deze klucht duurt ontzettend lang. Die fusie is al gewoon in volle gang. Er wordt al alles aan gedaan om die school leeg te laten lopen, zodat ze daar geen leerlingen meer hebben. Ik vind het echt heel onbevredigend en dat het niet vaak wordt toegepast. En, dat
en uw vraag is, meneer Vermeulen, want u gaat nu op debat.
Mijn vraag is om niet te wachten en omdat de wethouder echt direct actie onderneemt naar ons toe.
Ik heb begrepen dat de wethouder bezig is om een raadsvoorstel voor u te maken. En dat gaat het snelste. Hè? Ik ga naar de wethouder voor een reactie.
Ja, een korte reactie, voorzitter. Die actie heb ik direct ingezet na deze melding van de MR van de BAS, die via een ander advies had ingewonnen dat deze regeling toegepast kan worden. Dus dat is heel snel gebeurd, ik kan niet anders zeggen. En direct daarna zijn wij aan de slag gegaan met SOPO en in gesprek met onze ambtelijke ondersteuning om te zorgen dat u zo snel mogelijk een raadsvoorstel krijgt. Dat moet wel via het college. En ik heb ook tegen SOPO gezegd, ik geef geen reactie op uw fusie-effectrapportage totdat u dit verzoek aan de gemeenteraad heeft gedaan. En in dat geheel heb ik gedaan wat ik kon doen op het moment dat ik wist waar wij toen over geïnformeerd werden. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Nogmaals, we gaan geen debat voeren, maar als u nog een aanvullende vraag heeft, mevrouw Balieu.
Ja, ik heb één aanvullende vraag. En dat is eigenlijk, zoals de inspreekster al terecht opmerkt, we lopen naar het eind van het schooljaar. Betekent dit nu dat het eigenlijk bij de raad ligt of dit per 1 augustus wel of niet doorgang kan vinden? Of is dit te simpel gedacht?
Mag ik antwoorden, voorzitter?
Ja hoor, gaat uw gang.
Het raadsvoorstel voor toepassing van artikel, 159, zoals wij net zeiden, komt naar u toe. En dat is de enige stap die aan u wordt voorgelegd, zoals het ook hoort vanuit de wet, voor de keuze die u kunt maken om deze school zelf te gaan besturen of gewoon door te gaan met het traject zoals het is ingezet.
Dank u wel. Dan kijk ik even. Volgens mij zijn alle vragen hierover gesteld. Het komt toch uitgebreid bij u terug. Wij zijn even op het zoek naar de heer Lepelaar, die gevraagd had in te spreken over de stand van zaken rond het tenniscomplex van de tennisvereniging Hoofddorp. Volgens mij is de heer Lepelaar nog niet aanwezig online. Dat is inderdaad niet het geval. We gaan hem even bellen en vragen om alsnog in ons midden te komen. En misschien is dat dan ook wel het goede moment om over te gaan naar de actualiteitsvragen. We hebben een heleboel vragen. Ik heb gevraagd aan het college om kort te antwoorden. En mij is ook gevraagd om tegemoet te komen aan de afspraak om iedere week u mee te nemen over hoe staat het met corona. Dus ook dat zal ik aan u mededelen. En ik wil daarmee beginnen omdat een aantal van die actualiteitsvragen daar ook over gaan. Dus wellicht vang ik daarmee wel een aantal vragen af. Misschien zal ik kort beginnen met wat cijfers. Als we het hebben over hoe gaat het nu met ons, dan heb ik de nieuwste cijfers, die zijn van 13 mei, gisteren, 1 uur. Dan is op dit moment in heel Kennemerland zijn er 229 mensen opgenomen in een ziekenhuis. Zijn er 38 mensen liggen op het IC en zijn er inmiddels 207 mensen ontslagen uit het ziekenhuis. En we hebben 53 overledenen te betreuren in Kennemerland sinds de uitbraak van het coronavirus. Wat zegt dat in Haarlemmermeer? Als je ziekenhuisopname Haarlemmermeer, dan is dat het aantal 65. Dan, als je kijkt naar de beelden op dit moment. Als je kijkt naar Haarlemmermeer, dan zie je niet zo heel veel bijzonderheden. Het wordt iets drukker op straat. We zien dat er mensen hebben over hoe interpreteer ik de noodverordening die is vastgesteld. En we zien ook dat Schiphol begonnen is om de protocollen te gaan inrichten. Zodat als er meer vliegtuigen gaan, meer vliegbewegingen gaan komen, dat zowel de ruimte achter, zeg maar de airside, als aan de voorkant het publieke gedeelte, dat zoveel mogelijk wordt ingericht op de nieuwe protocollen. Nou, dat wordt samen met het ministerie nu voorbereid. Ook is dat internationaal en dan wordt het hier uitgerold. Het landelijk beeld is, we hebben nu vanaf 11 mei, is het mogelijk voor contactberoepen buitensport, mits op 1,5 meter. En de basisonderwijs is opengegaan en de bibliotheken. Waarbij ik wel moet zeggen dat heel mooi de bibliotheken hun boeken, als die terugkomen, 72 uur in quarantaine houden voordat ze weer worden uitgeleend. Sommige kappers begonnen zondagnacht al te knippen. En voor de rest is de discussie die vooral gaat over de sportscholen. Ik weet dat er sportscholen zijn die denken dat ze afwijken van de regels, die begonnen zijn, die maar één iemand laten sporten, dat mag niet. Die verbonden zijn aan een fysiotherapeut, dat mag ook niet. Dus alles wat daarin zit is nog wel even een forse opgave om daar te handhaven, want wij zien van allerlei dingen gebeuren. De vrijheid betekent ook dat mensen steeds de rand opzoeken. Aanstaande maandag hebben wij weer een gesprek met de minister als burgemeesters van de veiligheidsregio om te praten over de maatregelen die vanaf 1 juni gaan gelden. Als het tenminste allemaal goed gaat met onze gezondheid, en tot nu toe zijn die cijfers hoopgevend. En dat zou betekenen dat de terrassen opengaan, bioscoop, restaurant, culturele instellingen, musea, het voortgezet onderwijs met een maximum van 30 personen. We hebben afgelopen maandag veel discussie daarover gehad met de minister. 30 personen is natuurlijk wel heel lastig als je bedenkt dat sommige musea heel groot zijn. En dat het ook in bioscopen wel erg weinig is. Maar toch is besloten door de minister om die 30 personen aan te houden. Dus naar alle waarschijnlijkheid wordt het dus 30 personen per 1 juni. En de grote reden waarom dit allemaal is uitgesteld, met name met musea en voortgezet onderwijs, was omdat het openbaar vervoer daarmee belast wordt. En daarom wordt vanaf 1 juni het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer verplicht. Maar goed, ik zie nu dat allerlei mensen het niet doen. Als je het op 1 juni moet doen, dan zou ik het nu al doen. Want het betekent dus gewoon dat het nodig is. En vanaf 15 juni, dan starten de praktijklessen en de examens van de mbo. Nou, dat zijn een beetje de regelingen zoals die nu op dit moment gelden. We zijn druk bezig. De zorg is druk bezig om alle patiënten die hebben moeten wachten tot er weer plek was in het ziekenhuis, om die op te roepen. Dat is een enorm aantal mensen, dus het zal de komende tijd heel druk zijn. Dat was een van de redenen waarom de ministers zeiden, wij moeten echt even wachten met opstarten, want we willen dat de reguliere zorg weer op orde is. Dat betekent dat als u nu iets krijgt, dat u ook naar het ziekenhuis kunt. En dat moet echt zeker stellen. En er wordt hard gewerkt om landelijk structureel 600 bedden extra op IC-capaciteit te krijgen. Omdat we natuurlijk voorzien dat corona niet iets is wat weggaat. Het komt terug in pieken en we willen die pieken kunnen opvangen. Zo wordt het landelijk ingericht. Nou, dat was een korte update over de huidige stand van zaken. Ik kan me voorstellen volgende week dat na aanleiding van het gesprek wat we hebben gehad, ik u wat meer kan vertellen over de maatregelen. En tenslotte wil ik u nog iets zeggen over wat dat nou betekent in onze gemeente als het gaat over zaken als huiselijk geweld. Wat ik niet zo mag noemen, geweld in huis moet ik dan zeggen. Anders klinkt het gezelliger dan het absoluut is. Dat gaat redelijk goed. Het aantal meldingen is toch eigenlijk wel gelijk aan voorgaande jaren. Alleen het zijn misschien wat andere gezinnen die zich melden. En we zijn bezig om die gezinnen een time-out, via Veilig Thuis wordt een time-out aangeboden. Mogelijkheid om in een hotel eventjes een paar nachten uit de situatie te gaan. Hele mooie afspraken met een hotel gemaakt in onze gemeente om dat te doen. En ook het aantal, als het gaat over jeugdoverlast, dan is dat wel hoger. En dat is waarschijnlijk ook omdat mensen het meer als zodanig ervaren, omdat iedereen thuis is. Dus je ziet daar het aantal meldingen toenemen. Nou, dat was in verband met actualiteit rondom corona. En dan heb ik begrepen dat inmiddels de heer Lepelaar aanwezig is. Meneer Lepelaar, bent u in ons midden?
Voorzitter, mag ik punt van orde?
Ja.
Mag ik een korte vraag stellen naar aanleiding van wat u net verteld heeft?
Oh, natuurlijk. Gaat u gang.
Een van de voorwaarden om uit de lockdown te komen is dat er veel getest gaat worden. En dat als mensen getest zijn en ze blijken besmet te zijn, dat er dan contact wordt opgenomen met de mensen met wie zij contact hebben gehad. Hoe zit dat in onze regio? Wordt er nu voldoende getest en zijn er voldoende mensen beschikbaar bij de GGD om dat contactonderzoek uit te voeren?
Ja, fijn dat u dat vraagt. Dank u wel. Kijk, die discussie hebben wij gezien, maar in Kennemerland hebben wij dat heel erg goed op orde. Als het gaat over de teststraten, dan is het zo dat mensen die in de zorg zitten of in het onderwijs en mensen die zich ziek voelen en in een van die banen zitten, kunnen zich melden en kunnen echt heel korte termijn getest worden. Die teststraat doet 300 testen per dag en dat is één van de faciliteiten. Zo hebben we nog een aantal meer. Bij de ziekenhuizen zitten ook nog faciliteiten. Als het gaat dus over testcapaciteit op de huidige basis, dan zitten wij heel goed erbij. Dan is het zo dat op het moment dat het contactonderzoek, hè, waar u het over heeft, met wie bent u in aanraking geweest, ja, dat heeft de GGD al vanaf begin af aan heel goed gedaan. Die hebben eigenlijk dat weken gedaan in de eerste weken totdat het er te veel werden. Nu komen we weer in de fase dat we dat weer zouden kunnen. De enige terughoudendheid die ik daarbij heb is dat wij wel ongelooflijk veel inzet hebben gevraagd van al onze GGD-medewerkers. We hebben er inmiddels een paar extra opgeleid. Het aantal is fors toegenomen, maar begint natuurlijk wel te wreken dat het al zo lang duurt. Dus wij zijn ook aan het kijken van in hoeverre als echt de vraag gaat worden, in hoeverre contactonderzoek ook bij reguliere besmetting is. Nou, dan zullen we echt iets moeten gaan doen aan een verbreding van de capaciteit. Die vraag die moeten we nu, ligt nu voor en is de witte kolom met name aan het kijken, GGD, hoe ze daar invulling aan kan geven. Maar iemand die nu ziek is en die is onderwijzer of zit in de zorg, die kan heel snel getest worden en krijgt binnen 24 uur maximaal een uitslag daarvan. Dus dat hebben we hier goed voor elkaar. Meneer Koning, nog een vraag?
Ja, ik maak eigenlijk een beetje bezwaar, want meneer Van Dijk die neemt nu een vraag over die wij hebben voorbereid.
Oh, dat had ik niet gezien, excuus.
Sorry.
Ja. Heel goed. Goed dat u dat zegt, meneer Koning. Ik zal dan ook geen vragen meer toestaan. Maar ja, mevrouw Koolmoes heeft ook een vraag. Maar zal ik dan zeggen, laat ik eerst de vragen doen zo meteen. En als er dan nog vragen over zijn, dan kunnen die daarna gesteld worden. Dat lijkt me dan wel zo goed naar aanleiding van de inbreng van meneer Koning. Dank daarvoor. Dus ik kom zo terug bij de andere vragenstellers. Ik ga nu over naar de heer Lepelaar. U bent aanwezig, heb ik begrepen. U wil de raad toespreken. Hartelijk welkom. Ook voor u geldt dat u 5 minuten de tijd krijgt om de raad toe te spreken. Gaat uw gang, meneer Lepelaar.
Ja, goeiedag. Naam is Dirk Lepelaar, voorzitter tennisvereniging Hoofddorp. Ik hoop dat iedereen nog steeds gezond is en u naast ook in deze rare tijd. Fijn dat ik u even toe kan spreken, want graag wil ik u even een update geven omtrent het tenniscomplex. Ik zou u graag eerst even mee willen nemen naar het begin, naar het participatieproces in 2014. De gemeente heeft ons toen gevraagd om daar deel te nemen, omdat ze de tennishal, de Dick Trommel, niet mooi genoeg vonden. En dat er een nieuw stadspark moest komen waar een betere uitstraling moest zijn. Wij zijn ermee in samenspraak gegaan. En het carré wat we zouden krijgen was vanaf de kinderboerderij tot aan de burgemeester Wilgelaan. Wij hebben ideeën aangebracht, plannen ingediend. En in begin 2018 vond de gemeente het plan dat wij ingediend hebben een haalbaar plan. Dus daar hebben wij samen met een projectontwikkelaar hebben wij het bij de ondernemersloket ingediend. En nou, daar kwamen een aantal aanpassingen, hebben we aangepast. Toen kwamen er nog een aantal aanpassingen, wederom aangepast, nog een aantal aanpassingen. En toen heb ik gezegd van nou gemeente, luister, komen jullie nou met een programma van eisen? Dan gaan wij kijken met de eisen die jullie op papier zetten of wij daar een rendabel tennispark van kunnen maken. Nou, daar hebben we ongeveer een jaar lang om verzocht. Uiteindelijk na een jaar hebben we dat programma van eisen ontvangen. Zijn we met een architect en die projectontwikkelaar zijn we aan de slag gegaan om een mooi tennispark wat recht doet aan het stadspark wat er komt. En het schept ons verbazing dat nou, uiteindelijk werd ons gevraagd of dat we het konden presenteren in de presentatie in het gemeentehuis zelf geweest. Vervolgens is het ook nog in de krant terechtgekomen dat de tennisvereniging rond zal zijn met een nieuw park met de gemeente. Overigens hebben wij dat niet gepubliceerd, dus waar het vandaan komt is nog een raadsel. Maar alle lichten leken op groen. En toen kwam er nog een aanpassing dat we een wandelroute moesten toelaten. Daar hebben we naar gekeken, hebben we wat bezwaren aangeleverd. Maar oké, we zijn er in gesprek. Vervolgens dachten we dat we zijn. En toen kregen we nog eens dat we nog eens keer 7 meter in moesten schikken. En we gingen al van, we hebben al 35 meter ingeschikt. Wat ik dus graag wil, is dat van wat ik vraag van de gemeente, van de gemeenteraad, om graag vastgestelde kaders te hebben. Dat we voor eens en voor altijd weten waar we aan toe zijn. En dat we kunnen doen. En wat we ook merken, als we bijvoorbeeld de kikkers nemen, daar is een hal neergezet met stalen en met staalplaten. En we willen graag een mooi landmark neerzetten hier. Maar dus als de gemeente een BMW wil, dat ze niet met een budget van een DAF komen. Wij hebben ook een redelijk budget, misschien wel voor een golf, maar voor een BMW is net iets te veel. Dus ik vraag u graag kaders, vastgestelde kaders, zo met een mooi park kunnen maken wat recht doet aan het stadspark. Want er komen hier nou zo'n 10.000 appartementen hier om en rond het tennispark. Dus er is heel veel te doen voor ons. Dat is mijn vraag aan jullie.
Ik dank u wel voor uw inbreng. Dan ga ik even kijken wie er vragen heeft aan meneer Lepelaar. Meneer Boerman heeft een vraag aan het college. Maar meneer Heimeriks heeft een vraag aan de heer Lepelaar. Gaat uw gang.
Ja, meneer Lepelaar, ik ben toch een beetje kil en kaal geworden. Nee, dat was het niet. Ik heb wat kil en kippenvel gekregen over het feit dat u als tennisvereniging zoveel jaren bezig geweest bent, waarbij we dan moeten constateren dat de spelregels steeds veranderen. Ik heb in de laatste voortgangsrapportage van het stadscentrum gelezen dat er een voorlopig ontwerp is en dat dat aangeboden zou zijn ter beoordeling op haar haalbaarheid. Is dat plan bekend en zou u dat plan ook willen delen met de gemeenteraad? Want ik vraag mij af of dat al bij het college is en of het college dat zou kunnen delen. Maar die vraag ga ik straks meenemen bij een vraag aan het college als de voorzitter mij toestaat.
Dank u wel. Dan ga ik naar de meneer Lepelaar voor de beantwoording.
Nou, in zover hebben wij een brief gekregen dat... natuurlijk al tijdens het participatiefest is het goedgekeurd dat de tennis mocht blijven op de huidige locatie. En een klein jaar geleden hebben wij een schrijven gehad dat wij 12 buitenbanen mogen hebben en een vijftal binnenbanen. En gezien ook wat gepubliceerd is in het Haarlems Dagblad, dachten dat we rond waren. Sinds kort hebben wij de vijfde projectmanager namens de gemeente. Wat ik zeg, in 2014 zijn we begonnen. We zijn nu 6 jaar verder. En we zitten nu met projectmanager nummer 5 aan tafel. En daarmee merken we ook dat we steeds weer een jaar tot een half jaar teruggaan in de tijd. Omdat zij weer moeten inlezen en vragen stellen die we al een aantal jaren geleden ook al hebben opgelost. Dus wat ik weet is, ik heb een brief ontvangen dat 12 buitenbanen akkoord is en 5 binnenbanen.
Dank u wel. Is er dan nog iemand anders die een vraag aan de heer Lepelaar heeft? Dat is niet het geval. Dan wil ik u danken voor uw bijdrage, meneer Lepelaar. Dank u wel. Dan ga ik... Er zijn 2 mensen die een vraag aan het college willen stellen. De heer Boerman, de heer Heijmeriks. Meneer Boerman, gaat uw gang.
Ja, dank u, voorzitter. Er werd net ook al aangereveerd. We hebben het hier natuurlijk vorige week ook al over gehad. Bij de sessie van het centrum. En toen kregen ze een antwoord van... we zijn aan het toetsen op haalbaarheid. Ik vraag me dan af, hoe toetsen we dat dan? Want er wordt heel terecht gezegd... we hebben geen kaders. Of in ieder geval, zo zegt de tennisvereniging het. Ze vragen om die kaders. Mijn vraag is dus inderdaad aan het college... waar toetsen we nou die haalbaarheid op? En wanneer krijgen wij daar nou eens als raad inzicht in?
Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Heijmeriks.
Dank u wel, voorzitter, voor het woord. Mijn vraag aan het college is, overigens kan ik mij gewoon ook vinden in mijn voorganger, de heer Boerman, in zijn vraagstelling. Ik ben ook benieuwd naar antwoorden daarop. De vraag die ik aan het college heb is, er wordt gesproken over een plan wat getoetst wordt op haalbaarheid. Aan welke eisen, voorwaarden voldoet het plan wat nu getoetst wordt? Want kennelijk zijn er geen specifieke eisen in een plan opgenomen. En mijn vraag aan het college is, als er nu een plan getoetst is, is het college niet bereid op dit moment ons proactief te informeren welk plan dat dan is? Want in de, dat kan ik dus even aangeven, dat in de voortgangsrapportage staat een plaatje, niet specifiek van het tennisgebied, maar van het hele gebied. En volgens mij, als ik de heer, moet even kijken, meneer Lepelaar, goed begrijp, ligt er nu een heel ander plan. Waarom heeft het college ons daar niet over geïnformeerd bij de voortgangsrapportage? Ik hoor graag het antwoord.
Dank u wel. Dan de heer Beuzenberg heeft nog een vraag.
Dank u, voorzitter. Ben ik in beeld?
Ja, u bent in beeld. Gaat uw gang. Hou heel, het heel, kort, alstublieft.
Ja, ik hou het heel kort. College, is hier sprake van het bewust tegenwerken van deze tennisclub?
Nou, dat was heel mooi kort, dank u wel. Als ik dan verder geen vragen meer heb, dan ga ik naar de heer Nobel ter beantwoording van deze vragen.
Ja, voorzitter, dank u wel. We zijn de afgelopen periode met de tennisvereniging in gesprek geweest. En het klopt dat we eerst willen kijken of er een haalbare business case is. Dat doen we niet alleen, dat doen we ook met Stichting Waarborg Fonds Sport. En pas als die haalbare business case er is, dan kunnen we ook die kaders maken. Dus we moeten eerst toetsen en dat is niet alleen financieel, maar ook juridisch. En dan komen we uiteraard terug ook bij de raad met een plan. En als het goed is, dan moet ik even spieken hoor, zouden we dat in Q3 doen. Het derde kwartaal 2020 verwachten we daarmee naar de raad te kunnen komen. Dus dat is eigenlijk het antwoord, voorzitter.
Dank u wel. Dan is er nog een vraag, aanvullende vraag van de heer Heijmeriks.
Mij ook wel.
Meneer Heijmeriks... Bent u?
Ja.
Dank u wel.
Ja, ik verbaas me over dit hele korte antwoord. Want als een tennisvereniging toch al 6 jaar vanaf 2014 bezig is en er nog het nodige gedaan moet worden, dan als raadslid word ik daar koud van. Want wat ik ook niet hoor is dat er een voorlopig ontwerp kennelijk getoetst wordt. Bent u als college bereid dat voorlopig ontwerp, wat er duidelijk toch heel anders uitziet dan wij in gedachten hebben, althans dat ik in gedachten heb als raadslid, kunt u dat niet delen? En delen betekent informeren. We gaan er niet over besluiten, maar daarover informeren. Dan weten we in ieder geval welke richting het op gaat, dat we ook ons alvast kunnen voorbereiden op de toekomstige plan van eisen.
Dank u wel. Dan ga ik nog naar de heer Beusenberg.
Dank u, voorzitter. Nou, ik heb een hele korte en directe vraag gesteld. En daar heb ik geen antwoord op gekregen. Dus ik zou daar graag een duidelijk antwoord op willen hebben. Worden deze mensen tegengewerkt of niet?
Meneer Nobel.
Ja, voorzitter. Zoals ik al aangaf, we zijn goed met de tennisvereniging in gesprek. Dus nee, daar is geen sprake van, meneer Beusenberg. Ik zit even zelf ook te kijken. We hebben... Ja, ik vind het lastig om op de vraag van de heer Heijmerik zo goed antwoord te geven. Omdat ik weet dat ook de Stichting Waarborg Fonds Sport nu aan het toetsen is. En ik weet niet zo uit mijn hoofd welk plan hier dan aan wordt gerefereerd.
Voorzitter, mag ik daarop reageren?
Ja, natuurlijk, meneer Heijmeriks. Ja.
Ik kan het begrijpen dat de wethouder niet geïnformeerd is over de stand van zaken per heden. Wat mij betreft mag hij dat ook als antwoord geven, zodat ik volgende week wel die informatie heb.
Meneer Nobel.
Ik verstond de heer Heijmeriks heel slecht. Ik hoorde nou, alleen iets stelt... over volgende week.
Ja, dat is precies het porté van zijn reactie. Misschien is het goed om er volgende week even op terug te komen. We hebben nog, het is daar nog even naar te kijken naar stand van zaken. Dat was zijn voorstel.
Prima, voorzitter.
Ja, voorzitter. En mijn vraag was, of mijn opmerking was ook, de wethouder mag het mij ook schriftelijk deze beantwoording geven. Dank u wel.
Wel. Meneer Boerman had ook nog een aanvullende vraag en dan ga ik afronden.
Ja, die komt daar een beetje, laat ik me inderdaad aanvullen en vragen of er volgende week dan ook iets gezegd kan worden. Want ik heb gevraagd naar de kaders waaraan getoetst wordt en ik hoor toch eigenlijk alleen zeggen, dat is niet alleen financieel, maar ik hoor niks anders. Er zijn 5 plannen geweest, begrijp ik. Ze zijn allemaal afgeschoten. Ik verbaas me erover dat we dan elke keer in de voortgangsrapportages zien. Er komt een plan aan, ooit. Ik zou daar toch graag willen weten, hoe toetsen we dat dan?
Meneer Nobel.
Ja, voorzitter, daar heb ik volgens mij wel duidelijk antwoord op gegeven. We willen eerst een haalbare business case, alvorens we die kaders vaststellen. En die haalbare business case, die is nog niet getoetst.
Ik stel voor dat we het hiermee nu afronden. En nadere informatie wordt u is in ieder geval toegezegd richting de heer Heijmeriks. Ik heb voor mij 7 actualiteitsvragen die zijn voorbereid door verschillende partijen. En daar hebben wij precies 19 minuten voor. Dus u moet even nadenken of u de vraag nog wil stellen en of u dat niet schriftelijk wil doen. Want we hebben ook nog 2 moties, maar die zullen dan naar achteren verschuiven. Ik ga de actualiteitsvragen even ophalen bij de heer Den Elzen van de PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is een nieuwsfeitje waar we aan willen refereren. Van de week is er een enquête geweest onder ondernemers en daar zegt zo'n 25% van bang te zijn failliet te gaan. Ook in Haarlemmermeer horen we dit soort geluiden bij onder andere de kleine ondernemers en de ZZP'ers. Van de week stond er een stuk in het Binnenlandse Bestuur over de Nederlandse Vereniging van Schuldhulpverleners, maar ook van Divosa, de koepel van sociaal domein. Die hebben uitgesproken dat men een golf van hulpvragen verwacht van ondernemers die zeg maar in de schulden gaan komen en failliet daardoor gaan. Nu wordt er gecommuniceerd met MKB Haarlemmermeer en met ZZP-netwerk, maar dit zijn allemaal in principe nieuwe klanten die er wellicht aankomen. Die hebben nog nooit geen schulden gehad of hebben hiermee te maken gehad. En dat is ook het beeld wat de voorzitter van de Vereniging van Schuldhulpverleners heeft. En de vraag is eigenlijk van... Zijn wij in Haarlemmermeer klaar om die golf die er aankomt, om die eventueel op te gaan vangen?
Meneer Rip, namens het college.
Ja, voorzitter, dank u wel. Blij met die vraag, want dan kan ik in ieder geval aangeven dat de aanvragen voor de schuldhulpverlening afgelopen maand in april een daling hebben laten zien. En dat is echt opvallend. En Maar ik zeg er wel bij, natuurlijk verwachten we wel een toename van het aantal vragen, aantal aanvragen als gevolg van die coronacrisis. Alleen ik denk, meneer Van Elders, dat het in deze regio, de economische motor, werden we genoemd, dat dat wellicht daarop komt dat het hier misschien wat later aan de orde is. Maar in april hadden we een daling, maar we gaan in ieder geval een stijging verwachten we zeker. Ja, ik ga gelijk er maar even door om te zeggen dat we in principe de uitvoering van de schuldhulpverlening, dat hebben we uitbesteed. En wij zijn natuurlijk al in gesprek om de wijze van uitvoering bij een toename van het aantal aanvragen, met de plannengroep, om dat te bespreken, hoe we daarmee om zullen gaan. Maar we moeten dat even wachten.
Dank u wel. Ik begrijp dat er een aanvullende vraag is. Heel snel, want ik kom echt in tijdsproblemen, mevrouw Van der Meij.
Dank u wel, voorzitter. Het is niet zozeer een aanvullende vraag als wel dat mijn eerste twee actualiteitsvragen dezelfde waren als de heer Van Elzen. En dat ik nog een derde vraag daaraan gekoppeld had. Dus
heel graag.
Dus gaat het sneller om dat nu te doen. En dat verwijst naar hetzelfde artikel van Nivosa en de NVWK. Alle gemeenten hebben in eerste instantie afgesproken om de invorderingsmaatregelen te stoppen. En of in ieder geval coulant mee om te gaan. En uit het onderzoek waar de heer Den Elzen ook al aan heeft gerefereerd, duidelijk geworden dat er gemeentes soms toch nog steeds beslag leggen. En zelfs soms op gelden die via coronamaatregelen, om het zo maar even, de steunmaatregelen zijn ontvangen. Mijn vraag is bekend of de gemeente Haarlemmermeer zich schuldig heeft gemaakt aan beslaglegging op zogenaamde coronagelden. Of beslaglegging bij door de coronacrisis extra kwetsbare groepen. Dank u wel.
Meneer Rip.
Nou, mevrouw Van der Meij, wij hanteren gewoon coulance als het gaat om invordering van onterechte gelden. En een zorg op maat principe is nog meer aan de orde in crisisperiode. Dus ik herken dat niet. Wij hanteren in ieder geval niet dat soort acties. Dus wij gaan echt altijd uit van de coulance en een zorg op maat.
Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik naar één halen meer, de heer Spijker.
Voorzitter, dank u wel. Ik hoop dat ik in beeld ben. Ik heb twee vragen. Eentje gaat over de gezondheidsmaatregelen voor de chauffeurs en het speciaal leerlingenvervoer. Het is fijn dat deze kinderen ook weer naar school mogen, maar er is heel veel onrust onder de chauffeurs. En dan betrekking tot beschermingsmaatregelen over corona. In het speciaal leerlingenvervoer. Er is voor ons, voor zover bekend, geen officiële verordening over beschermende maatregelen, zoals mondkapjes en of kunststofschermen tussen hen en de kinderen. En deze chauffeurs zijn heel nauw betrokken om hun keurig in en uit een auto te halen. Dus ik heb drie korte vragen. Bestaat er al een concrete ordening voor deze in het speciaal leerlingenvervoer? Indien niet, kunt u dat met een noodmaatregel aan creëren. En dan kijk u aan, voorzitter. Want helaas is er absoluut nog geen duidelijkheid over het standpunt van de Rijksdienst voor Wegverkeer rondom fysieke afscheiding in taxis. De tweede, kunt u duidelijke omschrijvingsvereisten omschrijven voor een veilige interactie tussen chauffeur en betreffende leerlingen? En de derde, hoeveel leerlingen mogen er maximaal nu worden vervoerd gezien de beroemde 1,5 meter ruimte? Dit was het. Eerste ronde. Ja.
Ik begrijp het. Het zijn bijna schriftelijke vragen. Ik kijk even of mevrouw Boy kan beginnen met beantwoording.
Ja, voorzitter, dat kan ik. Er wordt elke week overleg gevoerd met vervoerders en de vervoerscentrale. En daar worden dit soort signalen van de chauffeurs uit besproken. Het fenomeen doet zich voor dat wij en ook de vervoerscentrale de meeste signalen krijgen dat chauffeurs weer blij zijn dat ze aan de slag mogen. En dat wanneer chauffeurs zich niet prettig voelen in de bestaande situatie, zij bij hun werkgever aan kunnen vragen of er speciale maatregelen worden getroffen. En dat betreft dan vaak kuchschermen, dat betreft ook andere voorzorgsmaatregelen. Dus op zich wordt iedereen op zijn wenken bediend en is er op zich dus ook gewoon oog en oor voor deze doelgroep. Het is natuurlijk wel zo dat speciaal leerlingenvervoer ook speciale maatregelen met zich meebrengt. Maar ook dat is op dit moment goed uitgewerkt. Alle ouders hebben brieven gekregen. De scholen hebben brieven gekregen. Er wordt van alles gedaan aan het in- en uitstappen, aan het naar de klas begeleiden en dat soort dingen. En op dit moment hebben we zo'n beetje, want het zijn tot nu toe alleen de basisscholen die gebruik maken van speciaal leerlingenvervoer. Dat is ongeveer zo'n 70%. Dus dat redden we prima. Als er chauffeurs zijn die zeggen van ik wil het liever niet doen, dan kan dat ook. Want we hebben nog 30% chauffeurs over. We weten niet wat het gaat worden als het VO natuurlijk weer begint. Maar dat is wat later in de tijd. En daar worden nu al heel druk protocollen voor ontwikkeld. Mijns inziens, maar ja, wie ben ik, lijkt mij een noodverordening in dit geval niet toepasselijk. Omdat de RIVM-maatregelen voor vervoer hier tot in de puntjes toe wordt toegepast. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Maat van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik wil de heer Van Dijk bedanken, want hierdoor kwam mijn hele inleiding de prullenbak in. Want wij hadden namelijk ook een vraag over de GGD. Ik kan er dus van uitgaan dat de capaciteit van de GGD Kennemerland op orde is. En dat er dus ook geen extra kosten voor de gemeente zullen zijn.
Nou, even voor de helderheid. Op het moment dat het virus in Nederland de kop opstak, hebben alle GGD'en een forse personeelsuitbreiding gehad. GGD Kennemerland, om u een beeld te geven, is opgeschaald van 3,5 naar 11 FTE. Er wordt zwaar ingezet op grootschalig niveau te testen en dan vervolgens ook die bron- en contactopsporing in te richten. En dan zien we dat met name als het gaat over die bron- en contactopsporing, dat we daar studenten, HBOV, verpleegkundigen, uitzendkrachten en Rode Kruis vrijwilligers inzetten. En nu al zien we bijvoorbeeld dat jeugdartsen die voorheen ingezet werden op de consultatiebureaus, dat die ook al helpen bij testen. Dus we zijn echt breed, iedereen die maar enigszins de mogelijkheid heeft om daaraan deel te nemen, aan het inzetten. Als het gaat over de kosten, dan is het zo dat de minister van Volksgezondheid een aanwijzing heeft gegeven. En dat betekent dat de kosten die daaraan verbonden zijn ook bij de minister neergelegd kunnen worden. In feite voeren wij uit wat hij van ons eist. En dan mag je natuurlijk de kosten die daaraan verbonden zijn bij hem neerleggen. Dus wij gaan ervan uit dat het gemeentelijk aandeel in deze kosten overkomelijk zullen zijn.
Ja, ja? Bedankt.
Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Balieu.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij vinden het heel erg belangrijk in Haarlemmermeer dat iedereen meedoet. Het motto is ook iedereen doet mee, ook mensen met een beperking. En we zijn ook koplopergemeente voor het VN-verdrag. En daar zijn we natuurlijk heel trots op. Nu moeten wij gaan nadenken over de anderhalve meter samenleving. En nu al blijkt dat onze inwoners daar wel problemen mee ondervinden. Hè? Mensen met een beperking, bijvoorbeeld mensen in de rolstoel die toch in winkels aangeven, dat zij sneller tegen iemand aanbotsen. Blinden kunnen de loopinstructies niet lezen en mensen met een verstandelijke beperking kunnen niet allemaal omgaan met digitaal betalen. Nu is een belangrijk uitgangspunt ook van dat VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, dat ervaringsdeskundigen ook nadrukkelijk meepraten, zowel met het beleid als ook met het monitoren daarvan. En nu we dus langdurig te maken zullen krijgen met deze nieuwe inrichting van onze samenleving, lijkt het GroenLinks heel erg belangrijk dat we ook dat motto heel erg gaan omarmen en de ervaringsdeskundigheid gaan inroepen om ons te helpen om ook de samenleving toegankelijk te houden voor mensen met een beperking. Want het kan niet zo zijn dat mensen met een beperking door die coronacrisis op achterstand komen te staan. En we willen graag van het college weten of en hoe mensen met een beperking worden betrokken bij de gesprekken die in het hele brede kader moeten worden gevoerd over de anderhalve meter samenleving, hoe zij daarbij worden betrokken.
Ik ga u voorleggen uw vraag voorleggen aan mevrouw Steffens namens het college.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat ik goed te verstaan ben. Mevrouw Balieu, u vraagt eigenlijk iets dat al gebeurt. En ik kan me heel goed voorstellen dat u vanuit de achtergrond die we altijd kennen bij GroenLinks en waar wij zeker met elkaar hetzelfde over denken, namelijk
een inclusieve samenleving. Dat u de mail en de brief die de BGH ons met andere partijen heeft gestuurd, ter harte heeft genomen. Vanuit de bestaande contacten die ik heb in dat netwerk, was dit signaal al bij mij gekomen. Een en ander was ook in gang gezet. De ambtelijke organisatie is in de breedte aan het kijken op welke wijze, als we het hebben over de openbare ruimte en de toegankelijkheid daarvan met de nieuwe regels van de 1,5 meter samenleving, hoe we samen met mensen met een beperking in de brede zin van het woord, van visueel beperkte tot mensen inderdaad met ook een fysieke beperking, waardoor zij in een rolstoel zitten, kunnen zorgen dat zij op een veilige, maar ook een zelfstandige wijze gebruik kunnen maken van de openbare ruimte. Het is niet altijd openbare ruimte waar we het over hebben. Denk aan winkelcentra, die zijn aan de binnenkant vaak niet van ons. Maar we vinden het wel belangrijk dat ook mensen met een beperking natuurlijk gewoon daar hun weg kunnen vinden. En dat we dus niet alleen maar stickers op de grond plakken. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met een visuele beperking toch wel een lastige manier om te zien dat er iets anders van je gevraagd wordt dan normaal. De ervaringsdeskundigen denken dus mee. Dat gebeurt bij winkelcentra, dat gebeurt straks als we het gaan hebben over horeca, terrassen. En u mag ervan uitgaan en dan mag u ook van ons verwachten dat we ze daarbij actief inzetten, zoals we dat gewend zijn met het inclusieve beleid dat we hier voeren.
Mag ik kort een reactie geven, voorzitter?
Dank u. Ik wilde eigenlijk verder. Als u nog een aanvullende vraag heeft, een reactie.
Nou, ik wil wel graag een reactie geven. Ja. Het is zo dat het niet zo is dat ik deze vraag heb gesteld naar aanleiding van de brief van de BGH. Maar ik heb de BGH gevraagd. Dus ik heb het eerst die brief geschreven en daarna de BGH gebeld. Dus dat is even de volgordelijkheid van de dingen. Ik moet zeggen dat ik blij ben dat u ervaringsdeskundigheid inzet. Ik vraag me wel af of u het in voldoende grote breedte doet. Hè, want BGH kan ook niet alles kofferen. Bijvoorbeeld mensen met autisme of met een verwarde mensen. En daar is nog wel een aanvullende vraag op. Hoe zorgt u nou dat u ook echt weet dat u echt het zo goed mogelijk doet? Want ik ben blij dat u het erop inzet, maar ik ben nog niet helemaal overtuigd van of de intensiteit wel voldoende is.
Dank u wel. Ga ik nog één keer naar mevrouw Steffens.
Ja, voorzitter. Nou, ik vertrouw op de ambtenaren die dit beleid vormgeven, die ook nu in de breedte van de organisatie, ik heb daar al teksten van gezien over hoe de gesprekken gaan met elkaar, dat zij breed zullen kijken. Maar ik denk ook dat u begrijpt dat we niet elke doelgroep daarin vertegenwoordigd kunnen laten zijn, maar dat we misschien met vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen wel gesprekken kunnen aangaan, want de signalen komen ook niet alleen van de BGH, ook van Visio, ook van Ongehinderd. Dus we kennen de signalen, we gaan de gesprekken aan, maar als we het, we willen het goed doen, maar we moeten het ook wel snel doen. Dus dat betekent dat we in ieder geval learning by doing gaan ervaren. En dat kan dus betekenen dat we met één groep beginnen en dat we laten aansluiten daar waar dat op een later moment mogelijk is.
Dank u wel. Ga ik naar het CDA, mevrouw Vink.
Dank u wel, voorzitter. Ik lees op Facebook dat er door de Dorpsraad Sparendam en een aantal inwoners het verzoek aan u als voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland is gedaan om bij mooi weer de Sparendammerdijk af te sluiten voor in ieder geval wielrenners en eventueel fietsers. Mijn verzoek aan u is, indien dit mogelijk is, om dat vanaf Albert Heijn tot aan de Kerkweg te doen. Dit gedeelte van de Sparendammerdijk is nu al officieel afgesloten voor doorgaand verkeer. Dan moeten de wielrenners over het fietspad door het weiland. Lijkt me een mooi alternatief. Het andere deel van Haarlem is mijn inziens niet bespreekbaar. Daar zitten onze lokale ondernemers, die het nu toch al zo moeilijk hebben. En dan zeker de nek worden omgedraaid. Bent u bereid om deze overwegingen mee te nemen in de besluitvorming van de veiligheidsregio Kennemerland? Dank u wel.
Dank u wel. Dan moet ik even mijn andere pet opzetten. Want het is zo dat wij inderdaad monitoren hoe het daar gaat. Gezien de drukte, de toename. En er was nog geen reden om daarop in te grijpen. Maar als dat zo is, gaan we daar naar kijken. Ik moet u wel zeggen dat sowieso de vraag van die drukte een lokale aangelegenheid is. Dus als het aan de orde is, dan is mevrouw Ruigrok degene die de maatregelen daarop gaat treffen. Maar op dit moment, ik geef aan, ik heb gekeken, het is inderdaad een toename, maar dat heeft ook te maken met het mooie weer. Dus op dit moment is er geen overweging vanuit de veiligheidsregio om daarop in te grijpen.
Dank u wel.
Dan ga ik naar de vraag. Meneer Spijker had nog een vraag van één Haarlemmermeer.
Voorzitter, ik ben helemaal blij met u. Dank u wel. U bent een topper. Ja, er zou een nieuwe wind gaan waaien in het gemeentehuis bij projectaanvragen. Dit klinkt mooi, de ja-mits in plaats van de nee-band. Maar ja, helaas kregen bijna alle initiatiefaanvragers van een klein woonproject of circulaire woning op private gronden heel vaak een negatieve reactie. Ze waren ook geconfronteerd met hoge kosten voor officiële bandvorming en logischerwijs aanvraagkosten. In bijna alle gemeenten om ons heen zie je mooie, leuke projectjes om ons heen ontstaan. Tiny houses, circular housing. Maar hier lukt helaas niets. Dus één haal meer of twee korte vragen. Kan de portefeuillehouder zorgen voor een ja-mits, visie en vooral een beleid die openstaat voor nieuwe initiatieven? De tweede, we hebben ook een voorstel. Is het mogelijk om een soort plankaart te maken waar initiatiefnemers eerst eens kunnen kijken of ze op een bepaalde locatie die gewenste circulaire woning kunnen plaatsen, mits deze voldoet, dat is het allerbelangrijkste, aan de gestelde eisen. Dit scheelt tijd en vooral onnodige voorbereidingskosten om een project aan te vragen. En we snappen dat hier natuurlijk ook leesjes voor betaald eventueel zou moeten worden. Dank u wel, Alfred.
Ja, ik ga naar mevrouw Boy, die namens het college antwoord gaat geven.
Nee hoor, wethouder Nobel, sorry.
Oh, excuus.
Mevrouw Sedé, een van de twee.
Ja. Mevrouw Sedé is het. Goed, gaat uw gang.
Ja, meneer Spijker, dank u wel voor het antwoord en een bijzondere vraag. Maar dat vereist toch wel een wat langer antwoord dan hier normaal gesproken wordt gegeven. Mag ik u het voorstel doen om deze vraag schriftelijk naar ons te sturen? Dan kunnen wij er goed naar kijken en een beter onderbouwd antwoord aan u geven.
Nou, voorzitter, het lijkt wel of u mijn gedachten kon lezen. Want door alle drukte was ik al net bezig om hem schriftelijk naar u toe te sturen. Dus ik dacht, gezien alle drukte, ik zorg dat het sneller wordt gehandeld. Dus hierbij.
Mooi.
Dan heer Spijker, dat is bijzonder attent van u. Dank u wel. Dank.
Wel, dan ga ik naar de heer Meijer van Forza.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, begrijp me niet verkeerd. Demonstreren is een grondrecht in ons land. Echter was ik vanochtend onaangenaam verrast toen ik een livestream aan het kijken was van RTV Noord-Holland, waar de milieuterroristen, en zo noem ik ze expres, van Greenpeace actie waren voeren op de start- en landingsbanen van Schiphol, waar allemaal vliegtuigen stonden geparkeerd, die ook open waren, waar ze ook in konden. Ze hebben daar ruim een half uur rond gefietst. Ze hebben spandoeken neergezet. Nu is mijn vraag, wie is daar verantwoordelijk voor de veiligheid? En hoe is het in godsnaam mogelijk dat deze lieden op de start- en landingsbaan kwamen, zeker nu dat er extra beveiliging is, omdat juist alle toestellen daar nu geparkeerd staan? Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Het is zo dat de Koninklijke Marechaussee en de NCTV het voorval van vanochtend in onderzoek hebben. Het heeft zich op Airside voorgedaan. En dat betekent dat de verantwoordelijkheid is van de minister van Veiligheid en Justitie. Maar goed, het was wel op grondgebied van Haarlemmermeer. En daarom volgen wij dit onderzoek ook nauwgezet vanwege het veiligheidsaspect. Want luchthaven Schiphol is weer verantwoordelijk voor de beveiliging van het luchthaventerrein. En dat is dus echt een punt van aandacht en het overleg. We hebben veel overleggen met Schiphol. En wij zullen dit veiligheidsaspect zeker aan de orde stellen, met het doel dat een dergelijk voorval in de toekomst niet meer zal kunnen voordoen. Dank u wel. Dan heb ik volgens mij alle actualiteitsvragen gehad. En dan had ik nog beloofd op één vraag terug te komen van mevrouw Koolmoes.
Ja, dank u wel, voorzitter. En ik zal het heel kort houden. U triggerde mij met de teststraten voor de coronatest. Voor zorgpersoneel en voor het onderwijzend personeel. Mevrouw de voorzitter, ik zou heel graag willen vragen, is er een mogelijkheid dat ook onze mantelzorgers in aanmerking kunnen komen voor die testen? Want die zijn ook heel belangrijk. Ik ben zelf mantelzorger en ik leef dus echt op een 2 meter afstand van mijn ouders, waar ik toch heel graag naartoe wil. Is daar een mogelijkheid toe? Dank u wel.
Het is zo dat de minister bepaalt wie er in aanmerking komt daarvoor. Dus daar kan ik u helaas niet tegemoet komen. Het is wel zo dat de arts bepaalt of u getest wordt. Dus op het moment, want het heeft weinig zin om u te laten testen. Het heeft pas zin om een test af te nemen op het moment dat u ernstig verkouden bent met koorts. Dan belt u de huisarts, dan houdt uw huisarts u een tijdje, een paar dagen in het zicht. En op het moment dat de huisarts zegt, dit kon wel eens corona zijn, dan worden mensen in de zorg en het onderwijs getest. Op dat moment is het pas echt te constateren. Dus voor u, helaas, is het op dit moment geen oplossing als mantelzorger om te laten testen, omdat het een momentopname is en absoluut nog geen aanleiding ertoe is. Het moet zo zijn dat de testen straks uitgebreid gaan worden, als er vooral meer capaciteit is om dat te doen. En ik voorzie ook dat het dan veel breder ingezet gaat worden, want ik herken wel uw behoefte. Maar dat desalniettemin, als u verkouden bent en of koorts heeft, dan zou ik zeker de huisarts bellen, want dat is wel van belang. Die is ook degene die bepaalt of u al dan niet getest wordt. En dan zal ik zeker noemen, als ik u was, dat u mantelzorger bent. Daarmee heb ik volgens mij alle vragen beantwoord. En dat brengt ons tot 18:17. En ik ben ontzettend blij dat u mee heeft geholpen aan een efficiënte wijze van afhandeling van de actualiteitsvragen. Wat we niet hebben kunnen doen is het debat over de moties vreemd aan de orde van de dag. Dus die houdt u te goed, zometeen als u terugkomt. We gaan eerst twee sessies hebben van 7 tot 10 uur. En tussen nu en 7 uur wordt de vergadering geschorst. En aan alle die in de volgende sessie woordvoerder zijn, wil ik u vragen om bij 7:15 weer in te loggen, zodat we zeker weten dat u aanwezig kunt zijn. Ik wens u al een smakelijk eten en schors de vergadering.
Voorzitter. Oh, Jezus.